Zullen we met elkaar Efeze hoofdstuk 6, vers 5 tot en met 9 lezen, waar we het hebben over de slaven. Hoogstwaarschijnlijk zal ik het volgende week, zullen we letterlijk de tekst ingaan doorheen te gaan. Vandaag had ik gemeend om het nog eens neer te zetten wat het eigenlijk was in de cultuur van die tijd. Zie, wij kennen eigenlijk, en dat heb ik ook vorige keer laten zien, wij kennen wel slavernij, maar de grootste slavernij die ik vorige week heb laten zien is de geestelijke slavernij. Is dat wij slaaf zijn van de zonde, of beter gezegd, slaaf waren van de zonde. Dat de Heer Jezus Christus ons vrijgemaakt heeft en dat wij vrij zijn in Hem. Dat is eigenlijk de wereldwijde en de universele slavernij die er is. En verder zien wij om ons heen wel slavernij, maar als we de Bijbel willen gaan begrijpen, dan moeten we een aantal dingen doen. Dan moeten we naar en de tekst van die tijd leren verstaan, de uitdrukkingen van die tijd, maar soms ook de cultuur. Dus vandaag wil ik u meenemen, eigenlijk hoofdzakelijk in de cultuur van die tijd, het Romeinse Rijk. Dat gaan we aan de hand van deze verzen doen, omdat het hier spreekt over slavernij. En ik wil eigenlijk gewoon eens een schets geven van wat was slavernij nu in die tijd, toen de Heer Jezus hier op aarde leefde. Efeze hoofdstuk 6, vers 5. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart, niet met oogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God en dien met bereidwilligheid de Heer en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf en hetzij vrije. En heren, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege, want u weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is en dat er bij hem geen aanzien van persoon is. Er zijn een aantal belangrijke termen die hierin naar voren komen die we vandaag wat gaan bespreken. Slaaf, vrije en heer. En dan wil ik u eigenlijk meenemen, ik wil jullie vandaag meenemen naar de eerste eeuw van onze jaartelling. Gewoon rond de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde rondliep. Dat was het Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk was een van de grootste rijken die wij eigenlijk hier gekend hebben. Er zijn grotere geweest, maar het is een heel groot rijk geweest. Het strekte zich uit van halverwege Engeland, nee, iets hoger zelfs, driekwart van Engeland, de onderkant van België, de rand van Duitsland, tot aan voorbij Israël. En helemaal rondom, je zou kunnen zeggen, de kop van Afrika toe. Dat was allemaal het Romeinse Rijk. Je zou kunnen zeggen, alles rondom de Middellandse Zee, met zo'n uitschieter naar India toe en een uitschieter omhoog tot aan België, Engeland toe. Dat heette het Romeinse Rijk. Maar het was eigenlijk allemaal voortgekomen uit die stad Rome. Een stad die eigenlijk vanaf het begin, of in die tijd, een honderden jaren daarvoor, was gaan groeien. Maar het was een stad die eigenlijk waarin de mensen gedreven werden met een enorme competitie. Ik bedoel, als je iets van het Romeinse Rijk gaat begrijpen, dan is de oorsprong in de menselijke competitie om meer en uiteindelijk groter te worden en machtiger. En dat maakte eigenlijk dat de stad uitgroeide en uiteindelijk zo groot werd door de competitie dat het een heel rijk werd. Nu, wat was daar eigenlijk wat gebeurde daar? Doordat het Romeinse Rijk zich steeds verder uitspande als het ware en steeds verder groeide, bracht het heel veel kostbaarheden terug naar Italië, naar Rome. Niet alleen voorwerpen, niet alleen rijkdommen, niet alleen materiële rijkdommen van de landen die ze veroverden en plunderden, maar ook mensen. Er werden namelijk ontzettend veel krijgsgevangenen naar Rome afgevoerd of naar Italië gebracht. Ze bleven niet in hun eigen land, ja, op sommige gebieden wel, maar we weten namelijk van de strijd die, ja, dat heeft wat met Asterix en Obelix te maken, ik weet niet of dat wel eens gelezen wordt, over de Galliërs. Maar keizer Julius Caesar, toen hij als het ware zo Gallië inging, dat is hedendaags Frankrijk met een stuk van Duitsland en ook België hoorde daarbij, dat was eigenlijk zo, dat was Gallië. Van dat hele gebied bracht hij 1 miljoen slaven terug naar Rome of naar Italië. Onvoorstelbare aantallen. En dat was ook waar hij zijn status mee verwierf. We hebben geen exacte aantallen, en dat is best moeilijk om na te gaan, maar rond het jaar 100 voor Christus, en dat is natuurlijk niet helemaal rond de jaartelling, maar rond 100 voor Christus lijkt het aannemelijk dat er rond de 2 miljoen slaven in Italië waren. Nou, op een bevolking van totaal van zo'n ruwe schatting 6 miljoen mensen is dat 1 op de 3 mensen in Italië was slaaf. Zoals wij ook kunnen berekenen en wat ook wel naar voren is gekomen, bijvoorbeeld later ook uit tellingen, en dat zal ik zo even uitleggen, bleek het in Rome nog veel hoger te zijn het percentage slaven. Dat was niet 1 op 3, maar dat kon wel eens naar 1 op 2 gaan. Dat was nog vele malen hoger, dat konden ze namelijk ook later terugvinden doordat er op een gegeven moment belasting betaald moest worden voor de slaven die vrijgekocht werden. Er moest een belasting opgegeven worden en ze konden zien in hoeveel belasting dat er in bepaalde jaren daarvan binnenkwam. En zo konden ze eigenlijk ook een schatting maken hoeveel slaven er in totaal geweest zouden kunnen zijn. In het hele Romeinse Rijk is een ruwe schatting dat er tussen de 10 en de 12 miljoen slaven waren. Onvoorstelbare aantallen. De meeste waren voortgekomen uit krijgsgevangenen van de gebieden die door de Romeinen eigenlijk waren veroverd. Niet allemaal waren ze teruggebracht naar Italië, maar het waren gigantische aantallen. En ook nog, als je eenmaal slaaf was, de kinderen die geboren werden bij een slavengezin, waren ook slaaf. Dus zo breidde het zich ook daarin uit. Als wij namelijk in Timotheus lezen, lezen we daar ook een term als zielenverkopers. Slavenhandelaren. Mensen die dus inderdaad een leven en een levensonderhoud hadden en geld verdienden met het handelen in slaven. En die slaven die werden niet zomaar slaaf, die verkochten zichzelf. Sommigen verkochten zich ook als slaaf, omdat ze zelf niks meer hadden. Maar sommigen werden ook gekidnapt. Ik vroeg me alleen af wat daar het Nederlandse woord van was. Ontvoerd. Dat is een betere, ja. Dank u. Die werden ontvoerd. Die werden naar een andere locatie gebracht en gewoon verkocht. En niemand hoorde daar maar iets van. Dus we zien daar een enorme oorlogsbuit meegenomen naar Italië. Enorm veel slaven. En zo groeide als het ware de populatie slaven enorm. Maar ze waren vooral gebonden en alleen maar gebonden aan een heer. Een slaaf was altijd gebonden aan een heer. Als wij de tekst van vandaag ook zien, dan is daar slaven en heren. Er wordt niet alleen maar gesproken over slaven. Een slaaf had altijd een heer, anders was die geen slaaf. En dat zag ook inderdaad, als je dan gaat kijken naar waar de slaven, wie waren de heren? Dat waren de rijken. En het verschil in die tijd tussen rijk en arm was astronomisch. Zij die rijk waren, hadden dat vooral in het land. Land, eigendom en landerijen en grote hoeveelheden land wat ze hadden. En daar hadden zij slaven voor nodig. Het waren juist dus die rijke mensen die heel veel slaven hadden. Mensen met geld, met aanzien en met heel veel landelijke en materiële rijkdommen. En het was maar een hele kleine groep. In de tijd heetten ze namelijk, die hadden een speciale titel, de Honest Theores. En als je dan luistert, dan hoor je daar, wie een beetje Engels kent, honor in, de eerbaren. Een Latijnse uitspraak die inderdaad ook aangeeft, dit waren de mannen van aanzien. En daar had je eigenlijk drie groepen in. In die hele unieke bovenlaag in het Romeinse Rijk, mannen van aanzien. En als eerste waren daar de senatoren. Dit waren mensen die de elite waren, die meestal in Rome woonden, hoofd waren van het keizerlijke rijk, leger voor een groot gedeelte. Sommigen waren gouverneurs. Maar ze moesten voorwaarden aanleggen. Ze moesten 250.000 schellingen aan bezittingen hebben. Nou, een schelling was 1 dag werken. Dus zij moesten 250.000 dagen aan geld en geldelijke bezittingen hebben. Dat is vrij veel. Dat is heel veel. Dat waren de senatoren. Dat waren een handjevol mensen. Als je kijkt op het hele Romeinse Rijk, was dat de elite. Maar daaronder had je ook de legerleiders, die letterlijk ook de legeraanvoerders waren. Die hadden 100.000 schellingen nodig aan bezittingen. Nou, iemand die inderdaad een leger aanvoerde, mocht ook een groot gedeelte van de rijkdom zelf behouden. Hij mocht zelf de slaven verkopen. Dus de legerleiders werden steeds rijker en rijker. En zo konden ze dus ook inderdaad van legerleider senator worden, als ze genoeg geld hadden. En ze hadden een heel leger met heel veel mannen die loyaal waren naar hun. En als laatste had je dan de lokale leiders. En daar hebben we ook een Bijbels voorbeeld van. Lokale leiders waren eigenlijk plaatselijk aangestelde leiders om daar in een stad of een wat gebied om de orde te handhaven, om het zo maar te zeggen. Maar vooral die lokale leiders waren altijd in competitie met elkaar om hoger op te klimmen. Handelingen hoofdstuk 18 vers 12, wat lezen we daar? Gallio, landvoogd van Achaïe. Dat was waar Paulus kwam en die kwam bij Gallio. En dat was een landvoogd over Achaïe, dat is een stuk van Griekenland. Later weten we uit andere geschriften dat deze Gallio senator is geworden in Rome. Dus dat was een succesvolle man die inderdaad al in die bovenlaag was gekomen bij de rijken, bij de eerbaren. En daarin had hij progressie gemaakt en was hij tot senator gekomen in Rome. Deze mensen waren letterlijk eerbare ambtenaren, zo werden ze genoemd. Aanzien, status. Maar één ding hadden ze allemaal gemeen. Niet alleen dat ze rijk waren, ze waren Romeins staatsburger. Allemaal waren ze Romeinse staatsburger. Wat was nu het bijzondere aan deze groep? Ze kregen vaak een veel mildere straf dan de lagere bevolking voor hetzelfde vergrijp. Als ze dus een fout hadden begaan, dan kregen ze veel mindere straffen. Ze hadden ook een eigen rechtssysteem, een eigen rechtbank. Het waren ook de mensen die de voornaamste plaatsen altijd kregen bij feesten. Daar heeft Jezus een keer over gesproken. In Lucas, en u mag naar Lucas gaan, want ik blijf een beetje zo in de evangelie. Af en toe haal ik daar eens wat uit. Waarin de Jezus inderdaad ging spreken over wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Maar hij heeft daar een mooie illustratie uit. En hij geeft eigenlijk een cultuur, ons inzicht in de cultuur van die tijd, hoe het ging. En het zou niet vreemd zijn als hij dit van de Romeinen had afgekeken, van die elite. Lucas hoofdstuk 14 vers 7, ja, hij past dit ook toe op de fariseeërs en de schriftgeleerden, maar dit is wel de cultuur waar de Romeinen inderdaad, zeker die bovenlaag, uitleefde. En toen hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen, en hij zeide tegen hen: wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u, door hem uitgenodigd is, en hij die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen: geef hem die plaats. Soms dan zeg je wel eens van, kan dat niet eenvoudiger verteld worden? Maar dit was wat leefde bij de eerbaren. Die kwamen binnen en die gaven zichzelf de beste plaats. Maar ze waren maar genodigd. Maar de beste plaats was altijd voor de rijkste die binnenkwam. En dat kon zijn als de meerdere, en als jij de voorste plaats had ingenomen, de belangrijkste plaats, en dan kwam iemand binnen die was nog belangrijker. Dan kwam de heer van bruiloft die zei: u moet weg, u moet naar achteren toe, want deze is voor een belangrijker iemand. En als je dan verder leest, dan zegt de Heer Jezus ook van, dan zou je beschaamd worden. Maar dit is de cultuur van die tijd. Het zou zelfs kunnen zijn dat de Heer Jezus, toen de Heer Jezus de uitspraak deed, want wie heeft hem zal meer gegeven worden. Dat hij dat had vanuit de cultuur van die tijd. Want de rijken hadden alles, maar die kregen ook altijd overal de beste plaats, maar ook nog eens het beste eten. Ze hadden niet alleen de mooiste plaats, maar ze kregen ook nog het beste voedsel. Wie meer heeft, oh, die zal nog meer krijgen. Dat was de Romeinse adel, waar de Heer Jezus hier ook naar refereert. En sommigen waren schrikbarend rijk. Als we vandaag de dag om ons heen kijken en we zien al een verschil tussen rijk en arm in die tijd. Ik zeg niet alleen was het niet beter, het was erger. Het verschil tussen rijk en arm was onvoorstelbaar groot. Het was ook niet vreemd om bijvoorbeeld een rijke slavenman of een man die heel veel rijkdom bezat, die heel veel slaven had, om die door een stad te zien wandelen met een horde slaven achter hem aan. Om maar te laten zien hoe rijk dat hij wel niet was. Dit waren de beteren. Maar deze mensen gaven ook altijd aan elkaar bepaalde posities. Ze gaven elkaar belangrijke functies. Ze speelden elkaar bestuurlijke posities toe. In, als ambtenaren, als heersers. Het waren dus eigenlijk maar een paar families die in alles overheersende positie zaten. Ze bezaten heel veel grond, rijkdom en ze hadden cliënten. En daar kom ik straks even onder op terug. Cliënten die van hun afhankelijk waren. Zij waren daar de patroon of de patrones. Wat leefde bij die tijd ook bij de Romeinen? Wie rijk was, wie het gemaakt had, die kon beter leiding geven dan iemand die laag was. Dit was de upper class. Daarnaast hadden we inderdaad een enorm gat, zou je kunnen zeggen, een enorm verschil. Dan had je daar de lagen. En die heten ook, die hadden daar ook een titel voor, lagen van geboorte. Niet de honestiores, maar de humiliores. Laag, humility, om in het Engels even een woord eraan vast te plakken. Laag van geboorte. En wat ik al zei, het verschil tussen rijk en arm was astronomisch. Het was enorm. Nou, hier zaten ook een aantal groepen in. Een aantal, je zou kunnen zeggen, klassen die als laatste dan de slaven, waar we bij eindigen. Maar het begon eigenlijk ook met kleine ondernemers. Die vielen ook in deze groep. Kleine ondernemers. Kappers, bakkers, vissers, ambachtslieden, vaklieden die een vak goed geleerd hadden. En vaak ging dat van vader op zoon. Sommigen hadden dan een iets wat grotere, die konden één of twee slaven zich permitteren of een paar slaven. Maar het waren de kleine ondernemers. Dan had je eigenlijk, dat was één groep, daaronder had je dan nog, want ik noem het er maar onder om het te zeggen van het is nog lager, waren de geboren vrije mensen. Als slaaf had je altijd als doel, ik wil vrij worden van mijn heer. Maar er waren ook mensen die waren als vrije geboren. Die over het algemeen waren die heel arm. Ze hadden hun vrijheid, maar ze waren niet rijk. Die konden heel moeilijk in die tijd een bestaan opbouwen. Ze konden heel moeilijk een inkomen en genoeg geld verdienen om te eten. En hier zien we ook een hele groep die eigenlijk cliënt was, of eigenlijk zich verbonden had met één van de mensen van adel, om het zo maar te zeggen, van de rijke mensen. Ze konden eigenlijk nergens anders heen dan zeggen van, ik wil mij afhankelijk stellen van u. Ik wil mijn stem aan u geven, ik wil u dienen, ik ben geen slaaf van u, maar ik wil wel verzorgd worden door u. En eigenlijk had je daar dus een cliënt. Zo'n vrije was een cliënt en zo'n arme was een cliënt en de rijke was een beschermheer. Eigenlijk maakte de elite ook de rest van al die vrije mensen afhankelijk van hun. Niemand was werkelijk vrij, ook al waren ze vrij in de zin van ze waren geen slaaf, ze waren toch afhankelijk van weer de rijken. En daar was ook altijd letterlijke volgzaamheid vereist. Ze volgden letterlijk hun cliënt, ook al waren ze vrij. Ze volgden hun patroon overal. Tot in het slagveld toe. Als er oorlog gevoerd moest worden, dan hoefde er eigenlijk de beschermheer maar te zeggen van ik ga op oorlogspad. En als cliënt moest je mee. Het was zelfs zo dat als ze niet te ver uit elkaar woonden, de beschermheer en zijn cliënt, en meestal woonden die niet ver bij elkaar, dan moest de cliënt 's ochtends eerst naar zijn beschermheer toe om hem te eren. En als hij een goede dag had, dan kreeg hij wat eten. En dan kreeg hij nog wat kleine bonussen voor de stem die hij dan weer aan zijn beschermheer gaf. Want als er dan inderdaad een stemming was of er moest iets gebeuren, en je had als beschermheer heel veel cliënten, dan had jij heel veel stemmen. Dat waren de groep van vrije mensen. Nou, echt vrij waren ze niet. Maar er waren ook bevrijde slaven. Mensen die dus eerst in slavernij gewerkt hadden, en dat is de laatste groep die ik uit ga leggen, maar die waren vrij geworden. Die hadden zich vrij gekocht, of die waren vrijgezet. Maar een slaaf kon alleen vrij worden als zijn heer dat bepaalde. Hij kon sparen wat hij wou, maar als zijn heer zei, je wordt niet vrij, dan werd hij niet vrij. Er was een absolute heerschappij van zijn heer. En als een slaaf vrijgezet werd, was dat altijd ten voordele van zijn heer. Altijd. Er was altijd een voordeel, financieel of anderszins, voor de heer, zodat de slaaf beter vrijgezet kon worden. Dat zou ten voordele zijn van zijn heer. Nou, sommige slaven hadden een redelijk bestaan. En daar gaan we straks nog wat meer in zien, dat er een enorme verscheidenheid was. Maar misschien dat we deze mensen wel ontmoet hebben in de Bijbel, toen de Heer Jezus die parabel, die gelijkenis ging spreken, van die wijngaardenier die 's ochtends vroeg mensen ging vragen om in zijn wijngaard te werken. En op het derde uur ging die weer heen. En daar stonden opnieuw mensen. Bent u niet gevraagd om te werken? Nee, niemand heeft ons. Kom in mijn wijngaard. En aan 6 uur gaat hij weer. En hij vindt dan weer. En aan 11 uur gaat hij nog een keer. Dat waren feitelijk de vrijen of vrije slaven die inderdaad niks geen werk hadden en gewoon per dag aan de straat stonden. Wij hebben een tijd in Amerika gewoond, in Californië, en dan zag je op de hoeken van de straat zie je de Mexicanen staan die geen staatsburger zijn in Amerika en die zoeken dus letterlijk gewoon elke dag een job. En er komen bouwondernemingen langs die bij wijze van spreken een project hebben om beton te storten die dag en er stappen er 3 in en ze vertrekken. En aan het eind van de dag worden ze contant uitbetaald en ze staan weer. Ze gaan naar huis en de volgende dag staan ze er weer. Dat waren de bevrijde slaven, maar als laatste en ook letterlijk als laagste waren de slaven, waar we de vorige keer ook even bij stilgestaan hebben, die noemden ze ook wel doulos. Dat waren geboren slaven, dat waren gekidnapte, ontvoerde slaven, of het waren inderdaad krijgsgevangenen, buitgemaakt. En die inderdaad slaaf waren geworden. Nu, binnen deze slavernij waren enorme verschillen. Want ik heb u ook vorige keer al laten zien dat in Filippenzen hoofdstuk 4 vers 22 Paulus spreekt over de slaven. En dat formuleerde hij al zo, dat hij zei, breng de groeten over, want al de heiligen groeten u, vooral die van het huis van de keizer. Dat waren slaven van de keizer. Nou, die hadden het niet bepaald slecht. En sommige slaven waren zo loyaal en trouw aan hun heer, dat op hun graf en bij hun plaats waar ze begraven werden, zelfs nog een referentie stond gemaakt naar hun heer. Maar dit waren slaven van de keizer. Ga dus mee naar Romeinen hoofdstuk 16, vers 10 en 11. Want daar vinden we ook een leuke verwijzing, of tenminste een leuke, maar een verwijzing hoe de Bijbel dat omschrijft. Want er waren ook gelovigen die slaven bezaten. Maar niet alleen hier in Efeze vinden we dat, maar we vinden dat ook terug in Rome, in Romeinenbrief. Romeinen 16, vers 10 en 11. En dat wordt daar omschreven. We lezen daar vaak een beetje overheen. Vandaar dat ik uw oog daar eens overheen wil gaan. Waar Paulus eigenlijk de groeten doet. En de groeten overbrengt. En hij zegt, groet hen die behoren tot de kring van Aristobulus. Tot de kring van. En eigenlijk is dat een verwijzing naar zij die bij hem horen. Inclusief zijn slaven. En dan gaat hij door met het vervolg. Groet mijn stamgenoot Herodion. En groet hen die behoren tot de kring van Narcissus. Tot de kring van. Dit waren twee gelovigen. Oh, dat staat er nog een stukje achter. Wacht even, dat moet ik ook lezen. Die behoren tot de kring van Narcissus. Die in de Here zijn. Dus van de slaven van deze Heer waren er een aantal ook tot geloof gekomen. En dit zijn verwijzingen als het ware naar christenen, waar Paulus, die Paulus groet. En die hadden slaven. Slaven. Ze worden tot zijn huisgenoten gerekend. Een heer had in die tijd ook absolute zeggenschap over zijn slaven. Absoluut. Er was een enorme verscheidenheid in de, wat ik al zei. En dat zien we hier ook als je tot de groep van Julius Caesar behoorde, ja, van een keizer, dan had je het goed. Maar als laatste eindigen we met slaven op het platteland, die het werk op het land moesten doen, want die hadden het niet zo goed. Er was een enorme verscheidenheid, maar heel de Romeinse maatschappij was gebouwd op het stelsel van slavernij. Het was geïntegreerd, het was er mee verbonden. Dat kan bijna niet anders met 10 tot 12 miljoen slaven. Alles was erop gefundeerd. Zelfs de wetgeving van het Romeinse Rijk was zo geformuleerd dat eigenlijk de heerschappij van de Heer over zijn slaven absoluut was. De slaaf werd niet meer gezien als een persoon. Een slaaf kon geen huis bezitten, kon geen land bezitten. Hij kon geen rechtsgeldig contract tekenen. Hij kon niet het leger in. Een slaaf was in al die opzichten machteloos. Maar één ding hadden ze allemaal gemeen. Ze behoorden iemand anders toe. Ze waren het bezit van hun heer. Nou, een gemiddelde slaaf die kostte ongeveer 600 schellingen. Anderhalf jaar werk voor één dag. Dat is niet bepaald goedkoop. En een slaaf met een beetje vaardigheden kon wel eens veel duurder zijn. En sommige slaven hadden hele grote vaardigheden. Gaat u maar eens mee. Bent u nog in Lucas? Ik weet niet. Nee, was in Rome. Hè? Romeinen bedoel ik. Gaat u eens terug naar Lucas. Ik heb zo een aantal teksten. Ik denk dat de meeste uit Lucas zijn. Ik heb niet alle beschrijvingen voor mij. Maar ik heb gepoogd. Ook zie er nog in Handelingen terugkomen. Maar Lucas 19 vers 12 en 13. Want sommige slaven hadden ook een goede opleiding en hadden grote vaardigheden. En hoe meer vaardigheden een slaaf had, hoe duurder die ook was. We weten ook dat sommige slaven voor 2000 schellingen verkocht werden. Dus dan kun je ook nagaan, als een heer een groot aantal slaven had, had hij daar heel veel kapitaal in zitten. Maar sommige slaven waren namelijk, en dat vinden we ook terug in de Bijbel, waren zelfs financiële managers. Lucas hoofdstuk 19 vers 12 en 13. De Heer Jezus vertelde een parabel, maar een parabel op heel veel punten loopt het parallel met wat de mensen begrepen. Een parabel, of een gelijkenis, is een verhaal die echt is, maar waar Jezus een geestelijke waarde aan verbindt. Meestal gaan we gelijk naar de geestelijke waarde. Maar laten we eens gewoon naar het verhaal gaan kijken. En hij zei, een zekere man van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn 10 slaven. Dat is niet helemaal correct vertaald volgens mij. Volgens mij moet het zijn, en hij riep 10 van zijn slaven. Het was niet dat hij er 10 had, maar hij riep 10 van zijn slaven. En gaf hen 10 ponden en zei tegen hem, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. En eigenlijk haalt hij dus hier eigenlijk 10 van zijn belangrijkste slaven met de capaciteit om inderdaad managers te worden van zijn financiële beheer. Van zijn financiën. Dit was gebruikelijk. Een slaaf was niet altijd één die, je zou kunnen zeggen, op het land werkt en kleine dingen. Nee, dit waren slaven met aanzien. Ze werden toevertrouwd met het geld van hun heer. Maar ze moesten er ook na die tijd, als de heer terugkwam, want dat is natuurlijk als je verder leest, volledig verantwoording afleggen over alles wat ze met het geld van hun heer gedaan hadden. En ze moesten alles aan hem teruggeven. Alles. Wat zou de hoogste beloning geweest zijn voor een slaaf die die kon krijgen op aarde? Zijn vrijheid. Zijn vrijheid. Nou, als je dit stukje verder leest, dat gaan we niet helemaal doen, maar dan zien we dat hier, als een slaaf trouw was in de cultuur van die tijd, kon die vrijgezet worden. Maar in deze gelijkenis krijgen de goede slaven hun vrijheid niet terug. Wat zegt de Heer Jezus? Over weinig bent u getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. En dit is iets waar de Heer Jezus dus niet de cultuur van die tijd volgt. Want een normale heer zou tegen zijn slaaf gezegd hebben: gij goede en getrouwe slaaf, ik zal u vrij gaan zetten. Maar de Heer Jezus, omdat dit van toepassing is op ons, zet hij ons niet vrij, want wij blijven zijn slaaf. Maar hij geeft ons meer verantwoordelijkheid. En meer verantwoordelijkheid. Ik weet niet of u erheen wil gaan, maar u mag naar Handelingen gaan. Het is wat heen en weer door de Bijbel gaan. Maar daar vinden wij dat voorbeeld waar Paulus, en misschien dat u het ook wel weet, waar Paulus inderdaad achtervolgd wordt door die slavin, die de hele tijd, of tenminste al een paar dagen, en Paulus wordt daar een beetje moe van, dit zijn de kinderen, dit zijn slaven van de Allerhoogste God. En ze roepen, zij is bezeten door een demon, door een gevallen engel. Ja. En de Bijbel omschrijft dat als, zij heeft een waarzeggende geest in zich. En die roept dus de hele tijd tegen Paulus, en ik geloof dat Lucas er ook bij is, dit zijn slaven van de Allerhoogste God. En Paulus wordt daar moe van. Hij wordt daar geprikkeld van. En in de naam van Jezus drijft hij die demon uit. Maar wat staat er dan in Handelingen 16 vers 19? Toen haar meesters, toen de heren of de meesters van deze slavin zagen dat hun hoop op inkomsten verdreven was. Deze slavin was feitelijk een belegging geworden. Werd uitgebuit omdat ze de toekomst kon voorspellen of dingen kon zeggen over mensen die anderen niet wisten. En het woord is inderdaad meervoud, wat hier staat in het Grieks. En hier staat meesters, maar eigenlijk had het ook gewoon haar heren kunnen zijn, want het woord is kurios. En dan het meervoud kurioi. Dan moet je dus nagaan. Deze vrouw in een meest gruwelijke positie die we maar kunnen bedenken, bezeten door een demon, wordt uitgebuit. Daar wordt geld aan verdiend. Maar ik verdrietig. Maar dit was slavernij. Er is betaald, wij hebben de inkomsten. Gelukkig zijn ze niet allemaal even zo slecht. Want in Lucas hoofdstuk 7 vinden wij die centurion, die hoofdman, die naar de Heer Jezus gaat. Hij stuurt later ook nog iemand naar hem toe. Ik zal even wachten dat jullie er ook zijn, want we vinden ook dat inderdaad sommige slaven geliefd waren door hun meester of hun heer. Want er was een zekere hoofdman, Lucas hoofdstuk 7 vers 2, een hoofdman over 100, ik zal even beginnen bij het begin. En een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Zie, hier is een hoofdman, een legeroverste, een legeraanvoerder over 100 man, en die heeft 1 slaaf. Maar die slaaf gaat hem aan het hart. Die waardeert hij zeer. En hij stuurt iemand op de Heer Jezus af. Uit grote genegenheid voor die slaaf. Zie, het waren niet allemaal slechte meesters. Het waren niet allemaal slaven die het slecht hadden. Maar in vers 8 van hetzelfde hoofdstuk van Lucas 7 heeft die man ook een boodschap. En dan zegt hij eigenlijk van dit is hoe een slaaf behandeld wordt. Want ik ben ook iemand die onder gezag is. Hier spreekt hij eigenlijk zo van, dit is wat ik ben. Ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is. Ik heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga en hij gaat. Tegen de ander, kom en hij komt. En tegen mijn slaaf, doe dit en hij doet dat. En hier geeft hij eigenlijk die hoofdman heel goed aan wat een slaaf is. Ook al was dit een zeer gewaardeerde slaaf. Het was niet dat die slaaf in één keer een keus had wat hij moest doen. En dat zegt hij hier ook van, ik weet hoe een slaaf moet functioneren. Ik zeg, doe dat en hij doet dat. Een slaaf deed wat zijn heer opdroeg. Weet u Lucas? Lucas hoofdstuk 12, vers 45 en 47. Vinden we ook dat slaven aangesteld worden om over andere slaven als het ware te heersen. Zie, het was niet zo dat de slaaf helemaal geen zeggenschap had. Nee, sommige slaven werden inderdaad ook, je zou kunnen zeggen, aangesteld om andere slaven, om leiding te geven over andere slaven. Dat was verantwoordelijk. En wat lezen we dan in hoofdstuk 12 van Lucas, vers 45? Als die slaaf echter in zijn hart zou zeggen, zijn meester is dus weggegaan, en die is weggegaan, die heeft hem aangesteld, en die slaaf die zegt dit in zijn hart, oh, mijn heer blijft nog lang weg. En hij zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te slaan. Te eten, te drinken en dronken te worden. Nou, je ziet ook heel mooi vertaald. Knechten en dienstmeisjes. Dat duidt op kinderen van hele jonge leeftijd. Die woorden daar. Die twee woorden, dat duidt op kinderen van een behoorlijk jonge leeftijd. Die al eigenlijk slaaf zijn van die Heer. Maar daar is een andere slaaf boven gesteld. En die denkt, mijn heer is weg, oh, nou kan ik ze eens eventjes goed pakken. Wel, we gaan verder lezen. Vers 46, maar dan zal de heer van deze slaaf komen. Op een dag waarop hij hem niet verwacht. Op een uur dat hij niet weet. En hij zal hem, nu lees ik even de NBG, hem folteren. En hem in het lot doen delen van hen die ontrouw zijn. En die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met vele slagen geslagen worden. Wat Jezus hier omschrijft was de cultuur van die tijd. Een slaaf die ontrouw was, die wist wat hij moest doen van zijn heer en het niet deed, die kon slaag krijgen. Die kon gefolterd worden. En dat was niet niks. Het was zo dat het lot van het leven van de slaaf lag in het hand van hun heer. Hier gelde ook dat woord wat ik wel eens een keer gebruikt heb, pater familia. De heer kon beslissen of de slaaf bleef leven of niet. Zoveel zeggenschap had die heer. Die kon alles doen met zijn slaven. Angst was normaal. Er was altijd een bepaalde ontzag en een stuk angst waarmee slaven ook onder hun heerschappij, onder hun heer leefden. Ik zeg niet bij alle slaven, maar het was wel een zwaar bestaan. Van alle geschiedkundige dingen die wij als een puzzel in elkaar mogen zetten, dan was het geen plezante tijd voor de slaven in die tijd. Ook al lezen we over dat sommigen een goede functie hadden, slavernij in die tijd was absoluut niet fijn. Ze konden enorm ruw behandeld worden. En velen hadden een zeer zwaar bestaan. Ga dus mee naar Lucas hoofdstuk 17, vers 7 tot en met 10. Want wat ik nu eigenlijk ook laat zien is dat, voor een gedeelte heb laten zien, is dat er sommige slaven waren die het niet zo slecht hadden, maar die woonden in de stad. Er was een groot verschil tussen slaven die in de stad woonden en slaven die op het platteland woonden. De slaven in de stad, die werkten vaak, die hadden vaak, ze werden ook wel eens betaald. Ik heb dat nog niet verteld, maar slaven kregen een kleine vergoeding per maand wel eens. Die woonden ook bij hun heer in. Ze werkten ook vaak, zeker in de stad, met hun heer samen. En als het een vaardige slaaf was, dan kon daar een band ontstaan, zoals we zagen bij de hoofdman en zijn slaaf. Die was geliefd. Maar als je gaat op het platteland, dat waren de laagste van de laagste. En de Heer heeft daar ook een voorbeeld van. Als bij wijze van spreken, dat kan ik misschien nog even bijvertellen, als iemand als een slaaf verkocht werd door een heer, en hij woonde eerst in de stad en hij werd verkocht naar het platteland, dan was dat een enorme verlaging van aanzien nog voor deze slaaf. Dat was het slechtste wat hem kon overkomen. Verkocht worden naar het platteland. Verkocht worden naar de boeren buiten. Die mensen in de boeren buiten werden alleen maar gezien als werktuig. Ze hadden een heel hard bestaan. Ah ja, ze hoefden zich geen zorgen te maken over een slaapplaats of eten, want dat hadden zij. Maar ze woonden vaak ook wel in een klein bijgebouwtje, maar sommigen hadden een huis wat zo laag was, waar ze niet rechtop in konden staan. In Lucas 17, vers 7 tot 10 geeft de Heer Jezus een voorbeeld die heel reëel is over de slaven in die tijd die op het platteland woonden. En wie van u die een slaaf heeft die ploegt of de kudde weidt, nou, dat is buiten de stad, zal meteen als hij van zijn akker of van de akker komt tegen hem zeggen, kom maar en ga aanliggen. Zal hij echter niet tegen hem zeggen, wel tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken. Omgort u, bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb, en eet dan en drinkt u daarna. Oftewel, wat de Heer Jezus hier zegt is, als je een slaaf die op het land gewerkt heeft, en die is vermoeid, die is bezweet, die stinkt, en die komt thuis bij zijn heer, en de heer die zal echt niet tegen hem zeggen van, oh, je hebt zo hard gewerkt, hier, ga rustig zitten, ik zal je maaltijd verzorgen. Nee. Die slaaf die kon inderdaad zijn werktenu aandoen en nog eens een keer zijn werktenu voor binnen aandoen om eerst eten te gaan maken voor de baas, voor zijn heer. En als die gegeten was, dan kon die zelf pas eten. Vers 9. Hij bedankt die slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen is? Ik meen van niet. Bedanken een slaaf? Voor wat? Ik laat vers 10 even liggen. Waarom zou een slaaf bedankt moeten worden? Een slaaf is namelijk gekocht en betaald eenmalig. Niet alleen voor zijn leven onder de heerschappij te leven van zijn heer. Maar al arbeid die eruit zou voortkomen, was ook al betaald. Vertel dat aan je baas vandaag de dag. Er hoeft er nooit meer betaald te worden. Voor arbeid. Er hoefde nooit een bedankje afge. Waarom? Daar heb ik voor betaald toen ik hem kocht. Oh, die slaven die hadden niks. Dan zegt de Heer Jezus, pak vers 10 er nog even bij. Zo moet ik bij u. Wanneer u gedaan hebt wat u opgedragen is, zeggen: we zijn onnutte slaven, we hebben gedaan wat we moesten doen. We hoeven geen dankjewel. We zijn gekocht en betaald. Zei de slaaf van die tijd. Dat was de cultuur. Niemand hoeft mij te bedanken. En een heer dacht er helemaal niet aan. Deze heer, de curio's, had eens en voor altijd betaald. Alle arbeid, alles wat er uit aan productie achterweg kwam, hoefde niet beloond te worden. Voor de rest van zijn leven was het eens en voor altijd afgerekend. Geen enkele vergoeding, geen enkele dankwoord. En er was maar één ding waar een slaaf aan moest voldoen. Hij moest trouw zijn aan zijn heer. Alles draaide in die tijd om een slaaf, om zijn heer te dienen. En zijn enige heer. Hij bestond voor zijn heer en hij leefde voor zijn heer. Dat was het enige. Ga dus mee naar Matteüs 25, vers 21. Want hier zit voor ons natuurlijk ook een geestelijke les in. En die voelen jullie al een beetje aankomen. Het is heel natuurlijk waar ik mee eindig. De Heer Jezus heeft eens en voor altijd voor ons betaald. Hoe vaak zijn wij niet op zoek naar een dankjewel? Hoe vaak willen wij niet graag horen dat we iets goed gedaan hebben? Omdat we menen dat dat nodig is om door te kunnen gaan, om ons ego te strelen. Wat de Heer Jezus hier ook zegt. Eigenlijk heb ik op het kruis alles betaald. Je bent mijn bezit. Ik ben jullie Heer. En de woorden die we hier gebruikt hebben de hele tijd in het lezen van deze gelijkenissen of verhalen, is elke keer het woord kurios met doulos. Die twee horen altijd bij elkaar. Als je ergens iemand aansprak en je vroeg, wat ben jij? Ik ben een doulos, dan mis je, daar is een Heer. En als de Heer Jezus van ons zegt dat wij zijn doulos zijn, dan is Hij Heer. Elke keer als wij zeggen, de Heere Jezus, dan zeggen wij, Hij is onze Heer. Dat is niet een titel, dat is niet een mooie naam of iets wat er zomaar voorgezet is, wat we wel hebben bij onze mensen om ons heen, daar zijn ze dokter, nog wat. We zeggen eigenlijk, Hij is onze Heer en wij zijn zijn slaaf. Wel, één dag zullen wij voor onze Heer verschijnen. Dat is niet nu, hoop ik. Eén dag zullen wij voor onze Heer verschijnen. En dan zal het inderdaad niet een afrekening zijn hoe succesvol we geweest zijn. Hoe groot werk wij gedaan hebben voor Hem. Maar Hij vraagt hoe trouw wij geweest zijn aan wat Hij ons heeft gegeven. Dat is het enige waar we op afgerekend worden, trouw. Dan zullen we horen hoe trouw we geweest zijn. En ik hoop dat dit ons verlangen mag zijn, als we dat zien in de cultuur van die tijd. En dat was het onderwijs die de Heer Jezus gaf. En als we vandaag zo teruggenomen zijn in die tijd, dan inderdaad deze woorden van de Heer Jezus, en ik pak maar 25, 21 van Matteüs, dat dit ons verlangen mag zijn. Goed gedaan. Goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in. In de vreugde van uw Heer. Onze slavernij eindigt niet. Maar wie hier trouw is, krijgt daar een grotere beloning. Onbegrijpelijk. We zijn onnutte slaven. En we krijgen nog een beloning aan het eind. Zullen we eindigen? Wel, Vader. Ik heb een poging gedaan om ons eens mee te nemen naar de cultuur van die tijd, de slavernij van die tijd. Heer, zo anders dan wij ons wel eens kunnen voorstellen. Heer, mogen wij daar ook in zien hoe u het onderwijs gaf aan slaven en heren. En dat u, Heer Jezus, onze Heer bent en wij uw slaaf. Dat we eigenlijk maar op één ding bezorgd moeten zijn. En dat is om u als onze Heer te gehoorzamen. Om te doen wat u zegt. Om opdrachten uit te voeren. Heer, een slaaf die keek niet naar zijn positie, want hij was niks. En hij had niks. Hij was totaal afhankelijk van zijn Heer. En zo is het ons bij u, Heer. Wij zijn volledig afhankelijk van u. Maar u bent een goede meester. U bent een goede Heer. Wij hoeven geen angst voor u te hebben, Heer. Wij willen ontzag voor u hebben. Bewerk dat zo in onze harten. Dat wij inderdaad ons leven zo inrichten en zo indelen. En zo leven. Dat we aan het eind te horen krijgen. Een goede en getrouwe slaaf. Kom binnen. Over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik u stellen. O Heer, wij verlangen naar die woorden. Om van u te horen. U die onze Heer bent. Wij die uw slaaf zijn. Geprezen zij uw naam, Heer. Amen.